Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
In Japan was het al zo groot. En er stonden dus allemaal Nederlandse vechters. Die waren daar gewoon volkshelden. En in Nederland kende bijna niemand ze.
Je conditie moet top zijn. De kracht moet top zijn. Je moet het eigenlijk als een triatleet moet je het gewoon heel lang vol kunnen houden.
Heb je wel eens van die momenten gehad voor je wedstrijd dat je dacht, ik heb het vandaag niet?
Ik was op mijn 17e begon ik pas met kickboksen. Want daarvoor wilde ik gewoon de volgende Rijkaard, Gullit, Van Basten worden.
Eigenlijk wat je misschien niet verwacht als je twee mensen elkaar in elkaar ziet beuken, dat ze toch dat met zoveel respect doen.
Als Rico niet elke keer goed getest wordt, wordt hij niet elke keer weer beter. En als je dat niveau niet kan halen, dan heb je niks te zoeken in de ring.
Nee.
Dan ga je nooit goed genoeg worden. Nee.
Welkom bij Even Relativeren, de podcast. En deze keer met Remy Bonjasky. Dankjewel dat je er bent, Remy.
Ja, dankjewel voor je uitnodiging. Ik vind dat leuk. Ja.
Ja, tuurlijk. Ik denk dat jij de microfoon iets dichterbij moet doen. Toch?
Okay.
Hoor ik al.
Ja.
Toch, Thijs?
Zoiets?
Ja, dit is perfect.
Oké. Okay.
Hey Remy, nogmaals, heel erg tof dat je er bent. Ik volg jou al een tijdje. En eigenlijk vanaf dat ik heel jong was.
Ik wou net zeggen dat je in een bosje zat.
Ja. Ik lig altijd voor jouw huis binnen verrekijken. Kijk wat je aan het doen bent. Nee, maar eigenlijk de tijd dat... je bent natuurlijk gewoon een kickbokslegende in Nederland, maar ook in het buitenland. En eigenlijk vooral in Japan. En daarom vind ik het eigenlijk heel erg leuk dat jij hier vandaag bent. Omdat zeker de jeugd, mensen, meisjes en jongens die dit luisteren of bekijken, eigenlijk alleen de glory kennen, zoals we dat nu kennen van Rico Verhoeven en die partij tegen Badahari. Maar niemand weet eigenlijk hoe groot de Nederlandse vechtsport was in Japan. En wat was het? Begin 2000?
Dat begon eigenlijk al iets eerder. In 1993 is de K1 gestart.
Ja.
En die is eigenlijk gestart met een aantal toppers vanuit Nederland. Peter Aerts was eigenlijk de eerste. En die is daar eigenlijk ook meteen heel groot geworden. En die wonnen elke keer de prijzen. Maar toen we uiteindelijk doorbraken ook in de rest van de wereld. Ja, dat was eind 90. Toen was het echt iedereen die de mat van wat van mee wilde meepikken. En dat was, dat was in Europa, in Amerika. Maar vooral in Japan. In Japan was het echt een hele grote sport geworden. Je moet je voorstellen dat als de K1 finale is, dat is één keer per jaar in december. Ja, dan huren ze de Tokyo Dome af. En de Tokyo Dome is een stuk groter dan de Amsterdam Arena.
Daar konden gewoon 70.000 mensen in.
70.000 mensen in en die zat helemaal vol. Alles binnen een uur uitverkocht. Ja, dat was gewoon gekkenhuis.
Ja. Maar dat vind ik zo leuk, omdat heel veel mensen denken van kickbox is pas sinds een paar jaar eigenlijk populair en mainstream geworden. Het was vroeger altijd de sport waar heel veel criminelen op de tribunes zouden zitten. En heel schimmig vond iedereen dat. Dat was de publieke opinie over de vechtsport. Mm-hmm. Dat is wel redelijk opgepoetst. En nogmaals, het is mainstream geworden. Maar in Japan was het al zo groot. En er stonden dus allemaal Nederlandse vechters. Die waren daar gewoon volkshelden. En in Nederland kende bijna niemand ze.
Het is ongelooflijk.
Heel raar.
Als je in Japan je prijs had gewonnen. In principe schudde je daar de hand van de minister van sport. En dan werd je daar geëerd door allerlei burgemeesters. Je kwam met tv-programma's. Tig interviews per dag. En dan kwam je in Nederland en dan stond AT5 je op te wachten. Ja. En dat was het.
Dat is heel apart.
Alle talkshows, daar werd je eigenlijk gemeden en niemand nodig je uit.
Ja.
Maar daar zat je gewoon, gewoon in de grote tv-shows. En dat was heel, heel gek was dat. Want we hadden nog steeds, net wat je zegt, het gevoel van, ja, kickboxers zijn criminelen. Het zijn ja, laaggeletterden. Ze snappen er helemaal niks van. En het zijn allemaal rare gasten. En daar werd je echt geëerd. Omdat het is ook een beetje een andere cultuur daar. Mm-hmm. Hè? Ze hebben echt een ja, strijderscultuur. Hè? Samurai. En het is een eer om een samurai te zijn. Een vechter. Dus als je daar de ring in stapte, was je eigenlijk al meteen een held voor ze.
Ja,
en
ja.
Ook al won je of verloor je, je was sowieso een held. En
dat zit wat meer geworteld in de Japanse cultuur en de geschiedenis.
Juist, want het publiek wat daar naartoe kwam, dat was van, ja, van de schoonmaker tot de CEO.
Ja.
Van de huismoeder tot wat dan ook. Want je zag ook gewoon af en toe gewoon dames ja, in de VIP bijvoorbeeld, met een baby op schoot en met het flesje.
Ja,
ja. Ja, dat is hier in Nederland is het ongekend. Want je moet bij bepaalde wedstrijden moet je hier 16 plus zijn.
Ja, ja.
Dat is ongelooflijk.
Ja, wat bizar, hè? Wat, ja. Weet jij hoeveel toeschouwers er waren bij de laatste partij van Rico en Badder?
30.000 in Gelderdoom. En toen vielen we allemaal achterover van wauw, zoveel, ja. Wauw. En ja, daar waren de Japanners niet wakker voor geworden.
Nee, moet je nagaan, maar dat was het dubbele. Toen jij tegen Badder vocht, dat waren gewoon 70.000.
Ja, ja.
Ongelooflijk vind ik dat nog steeds.
Ja, ja. Ja, het is ongelooflijk. Ja, hier vallen we echt achterover van die cijfers. Dat we dachten van zo, Gelderdoom helemaal vol, wauw, ongekend. En er werd zelfs gezegd van in de geschiedenis van het kickboksen is dit nooit gehaald. Ja, dat klopt niet.
Nee, dat klopt niet.
Nee, absoluut niet. Want of we nou in Tokyo Dome vochten, Osaka Dome, Saitama Super Arena. Dat allemaal stadions. Gewoon plus 30.000, plus 40.000. Ja,
Daar
begon het bij, ja.
En om even terug te spoelen. Hoe kan het eigenlijk dat die Nederlandse kickboxers allemaal zo goed zijn? Of dat die zo vertegenwoordigd zijn in deze sport? Is kickboxen van origine een soort van... Het is natuurlijk een mix van allerlei verschillende vechtsporten. Is dat door een Nederlander bedacht ooit? Of hoe is dat tot stand gekomen eigenlijk? Dat
het is een beetje gepikt van het Muay Thai.
Ja, uit Thailand.
Ja, Thailand. Ja. Dat is eigenlijk een soortgelijke sport. Alleen gebruiken ze iets meer de knieën en iets meer de ellebogen.
Precies.
Nou, het afgeleide is het kickboksen. Mag je alleen stoten en trappen. Trappen naar de benen, trappen naar het lichaam. En je mag de bokstechnieken uitvoeren. Boksen naar het lichaam, boksen naar het hoofd. En dat hebben ze eigenlijk... De Japanners hebben het een klein beetje gepikt. Ja, vanuit Thailand hebben daar een beetje een systeem aan toegevoegd van het karate, Kyokushinkai,
ja.
en gemixt met Muay Thai en gemixt met het kickboksen. En dat is een sport wat de westerse wereld dan gezien heeft en heeft het opgepikt. Ook in Amerika hebben ze het op die manier opgepikt. Ja, en dat hebben ze populair proberen te maken.
Dus in Japan is het kickboksen zoals we het nu kennen eigenlijk een beetje vormgegeven?
Ja. Ja, ja, en het is helemaal groot geworden nadat K1, hè, die organisatie, die heeft het helemaal groot gemaakt. Want ja, alles was op dat moment K1. Wat elk systeem wat vanuit het K1, of het nou de rondes waren, want eerst was het 5x3 minuten bijvoorbeeld. Toen veranderde K1 het naar 3x3 minuten.
Ja.
Dat was op een gegeven moment regel. Alles wat de K1 deed was regel.
Ja.
En dat was gewoon heel mooi. En dat hebben we allemaal mooi overgenomen. Ik vind het nog steeds jammer dat die organisatie ten onder is gegaan.
Ja, want hoe is die, voor de mensen thuis, hoe is die organisatie uiteindelijk ten onder gegaan? Want dat was groots. Het voelde als een heel succesvol toernooi.
Het was het Olympische Spelen van het vechtsport. En
ja.
dat was gewoon geweldig. En je hebt er natuurlijk een aantal mensen. Hè? Mr. Ishii was de founder. Die begon met de K1 in 93.
Ja.
En op een gegeven moment kwam er een andere CEO die de scepter zwaaide. En dat was Mr. Tanigawa. En hij maakte er echt een show van. Alleen niet iedereen was daar heel blij mee. Wat hij deed is zeg maar... nou, bijvoorbeeld Akibono was een sumo-worstelaar. En die was super populair daar. En hij wilde weten, wat doet een kickbokser, een kickbokskampioen, tegen een sumo-worstelkampioen?
Ja, ja, ja.
Nou, de kijkcijfers schoten door de lucht. Het was echt niet normaal.
Maar dat waren wel kickboksregels dan? Of?
Kickboksregels, ja. Kickboksregels, yeah. In de ring, knokken tegen elkaar.
Want je had ook die, sorry dat ik je onderbreek, je had ook die gigantische Koreaan.
Ja, Hongmang Choi. Die was 2 meter 18, heb ik ook tegengevochten.
Ja.
En nou, dat soort types haalde hij naar de K1. Nou, de diehard fan, die vond dat niet zo leuk. Nee. Die zei van, hey, wat krijgen we nou? Krijgen we nu een circusshow met allemaal rare freaks in het kickboksen? En dat vonden ze helemaal niet prettig. Dus die namen eigenlijk een stapje terug. Mm. Nou, op een gegeven moment hadden ze dat wel gezien. Hè, die gekke Koreaan, dan weer een sumo-worstelaar. Dan Bob Sepp, een American voetbalspeler die er eigenlijk niks van kon. Nee. Maar het was gewoon spectaculair om te zien. En de technieken die vervaagden dan gewoon. Dus hoge kijkcijfers, omdat de normale man, de normale vrouw ging er ook naar kijken, omdat het spectaculair was. Maar de echte kickbokstechnieken die vervaagden.
Zonde,
en,
ja.
En de echte fans die namen een stapje terug. En op een gegeven moment heb je hele hoge pieken en ook hele diepe dalen. En dat was eigenlijk het begin van het einde.
Ja, en voor jou als kickbokser kan ik me ook voorstellen, je wil gewoon tegen de beste uit jou. Uit jouw league, zeg maar. Iemand die ook goed kan kickboksen. En als je daar dan van wint, dan is die voldoening en die eer is terecht. Maar tegen een sumo-worstelaar denk je misschien ook van
Je gaat alleen maar geld halen op dat moment.
Ja,
weet je, want het is alsof ik zeg maar wat een Barcelona tegen NAC voetbalt. Ja, je gaat alleen maar de wedstrijd doen en klaar. Maar het is niet dat je daar dat gevoel hebt dat je beter van wordt.
Ja.
Kijk, de K1 is. Het systeem van K1 zijn die drie partijen op één avond.
Ja.
Kijk, om een vergelijking te stellen. Nou, Rico vecht één keer tegen Badr en klaar.
Mm-hmm.
Weet je, één wedstrijd.
Ja.
Maar je moet je voorstellen dat ze nog een tweede wedstrijd die avond moeten vechten tegen een ander die ook al een wedstrijd heeft gevochten.
Met blauwe plekken met en blauwe kneuzingen.
Met kneuzingen en pijn. Dat je eigenlijk al klaar bent. En dan komt er nog zo'n vrouwtje de kleedkamer in die zegt van, Remy, you have to go again, weet je. En dan ga je tweede wedstrijd, als je die wint, dan mag je ook nog de derde wedstrijd. En dat is de finale. En
hoe lang zit daar tussen?
Nou, hooguit. Echt hooguit een uur. Hooguit een uur.
En wat doe je in dat uur? Wat deed je op dat soort momenten?
Het is dus klappen krijgen, klappen uitdelen. Nou, met de winst de kleedkamer in. Je wordt letterlijk en figuurlijk opgelapt. IJs is je beste vriend.
Ja.
Je krijgt nog een kort, snel een massage. En dan moet je eigenlijk alweer op gaan staan. En warm gaan draaien om je tweede wedstrijd te vechten. Nou, dan ga je weer ringen. Dan moet je eigenlijk je tegenstander binnen een korte momenten neerslaan. Neertrappen. In elk geval de wedstrijd winnend eindigen. Om dan zo niet blessures op te lopen. Want hoe langer de wedstrijd duurt, want je hebt dan drie rondes. Hoe langer de wedstrijd duurt, hoe meer kans bestaat dat je een trap krijgt tussen je ribben, een tik op je neus, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En dan moet je met die pijn weer de kleedkamer in als je gewonnen hebt. En dan mag je nog een derde wedstrijd vechten. Je komt nog net niet met de rolstoel binnen.
Maar hoe vaak heb jij de K1 gewonnen?
Drie keer.
Drie keer. Dus jij hebt ook drie keer van dit soort partijen moeten spelen.
Ja, ja, ja.
Dus zeg maar, was dan ook de tactiek dat je bijvoorbeeld bij de tweede of die derde wedstrijd dacht, oké, ik ga nu gewoon alles geven in die eerste ronde om het zo snel mogelijk te klaren? Of was je dan toch nog gedoseerd bezig met je conditie te verdelen? Wat was je strijdplan op zulke momenten?
Het ligt helemaal aan je tegenstander. Ja. Want je kijkt, vanuit de kleedkamers hadden ze allemaal tv'tjes. Die hadden een live verbinding met wat er in de ring gebeurde. Dus dan kon je zien van hoe jouw tegenstander, je eventuele toekomstige tegenstander, het doet. Weet je, want je kijkt hoeveel trappen hij op zijn been hebt gehad. Of hij een paar tikken is een keer neergegaan of niet. Al dat soort dingen zijn belangrijk om te beslissen van wat ga je doen. En je beslist eigenlijk ongeveer een kwartier voor de wedstrijd, beslissen, oké, wat voor tactiek gaan we uitvoeren? Dus jouw voorbereiding is barbaar. Ja. Is gewoon Spartaans. Ja. Weet je, het is niet normaal zwaar. Want je moet eigenlijk op alles. Je conditie moet top zijn. De kracht moet top zijn. Je moet het eigenlijk als een triatleet moet je het gewoon heel lang vol kunnen houden.
Ja, bizar.
Ja, is niet
maar fantastisch. Ik vind het echt mooie verhaal. K1, ik kijk soms die stukjes nog terug op YouTube. Het is zo bombastisch. En het is echt, als je het hebt over sport, conditioneel gezien is dit. Ja, ik kan me gewoon bijna geen sport voorstellen die heftiger zijn dan deze. Ook omdat je gewoon zoveel moet incasseren nog. Je bent niet alleen je conditie op de proef aan het zetten, maar ook gewoon je lichaam en je incasseringsvermogen. En dan 70.000 dolle Japanners die schreeuwen en zeggen meer. Het is niet normaal.
En die pijn, je moet over die pijn heen kunnen. Ja. Want je moet je voorstellen dat iemand jou een paar flinke trappen op je dijbeen geeft. Het is alsof iemand met een knuppel gewoon constant op je dijbeen zit te hakken.
Ja.
En dat doet gewoon ontzettend veel pijn. Maar je gezicht, op dat moment moet je dus niet laten merken dat je pijn hebt.
Nee.
Want diegene gaat het vaker doen.
Want dus, dat is ook, als jij een low kick krijgt en je laat, vertrekt, wat volkomen logisch is, want dat zijn gewoon mokerslagen. Ja. Dan moet jij dus doen alsof je dat niet voelde. Omdat je dan alles weet, dan gaat hij heel de tijd op datzelfde plekje
schoppen. Ja, waar die je ook raakt, of je nou een gekneusde rib hebt en iemand slaat je op je rib, die al pijn doet. Ja, als je dat laat merken, ja, dan weet je zeker dat je weer een tik erop krijgt. Ja, en dan is de wedstrijd afgelopen.
Trainde jij daar ook zo specifiek op, dat je gewoon dus op je mimiek van je gezicht, dat je trainer jou klappen gaf en dat je probeerde gewoon strak te blijven kijken? Of?
Ja, kijk, er wordt wel eens gezegd, de kampioenen, die worden gemaakt niet in de ring, maar in de dojo, in de sportschool.
Ja.
En dat is het ook. Daar word je op de proef gesteld. Want als je sparringpartners hebt, hè, kijk, je moet je voorstellen dat je aan het trainen bent. Je hebt 4, 5 andere sparringpartners. Nou, ga maar in het midden staan. Eentje valt je aan 2 minuten lang zonder rust. Wisselen gaat de ander. Ja. En iedereen heeft rust, behalve jij.
Ja.
En zo moet je dus iedereen afwerken. Ja. En dat 3, 4 maanden lang voor de wedstrijd, voor zo'n finale. Dan, aan het einde van zijn voorbereiding dan zeg je, hey, kom maar, want je bent er klaar mee, want je wil gewoon die ring in. Want zoveel pijn heb je moeten doorstaan, zodat de wedstrijd makkelijker wordt. Zo'n gevoel moet je dan krijgen.
Maar weet je wat ik dan denk, Remy? Ik kan me voorstellen dat je heel goed voorbereidt en heel goed traint en dat je conditie op peil is. Maar je hebt ook nog zoiets als dat mentale, zeg maar, op het moment dus dat die wedstrijd is, of dat toernooi is. En je weet, als ik hem wil winnen, moet ik er dus 3 spelen vandaag. Dat je dan toch die dag ineens ergens een pijntje voelt. Of denkt dan, heb ik nou hoofdpijn? Of voel ik nou dit? Hoe ga je daarmee om? Omdat je gewoon weet, alles hangt van dit moment af. En dan moet je mentaal ook zo sterk zijn om gewoon... Ja. Heb je wel eens van die momenten gehad voor je wedstrijd dat je dacht, ik heb het vandaag niet. Ik heb geen conditie. Ik ben...
Een kickbokser, een goede kickbokser. Er is bijna geen kickbokser die zonder pijn de ring instapt. Ja. Zonder blessures.
Ja.
En in tegenstelling tot bijvoorbeeld het voetballen of een andere sport, wordt er vaak, heb je een beetje last van je rug? Nou, dan bel je af. Als je last van je teen hebt, jongens, gaat niet door. Wij worden geleerd in de dojo. Kijk, je hebt 2 handen en 2 benen, weet je. Als je er eentje zeer doet, heb je er nog 3.
Ja.
Dat wordt gezien als, je hebt nog zeker 3 kansen.
Ja.
Weet je, om een ander te raken. Dus op die manier wordt er gedacht. Dus er zijn momenten dat je denkt van, ik heb geen conditie. Nou, dan moet je het binnen een minuut afronden.
Ja, ja.
Weet je, zo kan je het ook zien.
Ja, ja.
Kijk, als je helemaal niks kan, helemaal niks meer kan, dan moet je gewoon niet erin stappen.
Nee.
Maar op het moment dat je, alles maar een klein beetje, als je nog iets kan, als je nog die ene stoot kan uitdelen, dan kan de wedstrijd dan afgelopen zijn. Ja. Dus al ga je de ring in en je hebt geen conditie, al ga je een beetje rondbewegen van links naar rechts, zodat je maar niet geraakt wordt. En je wacht op dat moment dat je die trekker over kan halen. Haal hem dan over. Ja, dan ligt de ander misschien.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
En dan heb je toch gewonnen?
Ja.
Ja,
bijzonder. Ik kan me daar niet echt een voorstelling van maken hoe dat moet voelen als je daar
de catwalk oploopt.
Ja, de catwalk in Japan oploopt met 6000 mensen. Hey, wat ik me dus wel afvraag, jullie waren daar helden. Hè? Je hebt hem 3 keer gewonnen. Je was gigantisch in Japan. Kun je daar normaal over straat inmiddels?
Is die... Nou, je moet het zo zien. Hè? Neem een voorbeeld. Als ik nu Marco van Basten zie.
Ja.
Hè? Ook een topper in het voetballen. Zou ik niet als een dol op hem afrennen.
Nee.
Had me dat 20, 30 jaar, dan was ik met grote ogen aan hem toegerend.
Ja.
Dus op een gegeven moment dan vervaagt je populariteit. Ja. En dat is nu ook zo.
Ja.
Dus
ja.
Ik 20 jaar terug, dan kon ik daar niet over straat. Dan moet je om de 2, 3 meter moet je een handtekening uitdelen. En dat hoeft nu niet meer.
Nee. Maar heb jij nooit gedacht, omdat jullie daar wel gewoon allemaal zo gewaardeerd werden als vechters, heb je nooit gedacht om daar lekker te gaan wonen?
Ja.
Ja.
Het is me heel duidelijk. Het is me ook vaker gevraagd. Het is me ook vaak geadviseerd. Maar ik hou gewoon van Nederland.
Ja.
En ik ben hier opgegroeid. En mijn kids hebben het hier geweldig. Het is hier goed geregeld. Buiten dat is de taal ook heel moeilijk.
Ja, klopt. Maar Japan is wel, ik ben daar ook geweest in Tokio. Als je het hebt over goed geregeld. Japan is natuurlijk ook extreem goed geregeld. Ja. Maar misschien wel iets te.
Ja, ja, het is super goed geregeld. Het is ook een mooi land hoor. Ja. Moet je eerlijk zeggen, elke keer als ik daar was. Het eten is, het is lekker. Het is, de mensen zijn super vriendelijk. En ik werd daar heel goed behandeld. Dus de overweging is er echt wel. Ik heb er wel over nagedacht.
Ja.
Maar het is me nooit. Ik heb er nooit echt gedacht van. Of dat de mogelijkheid is. Omdat ik heb het hier zo goed. Mm-hmm. Ik heb het hier naar mijn zin. En ik zou echt wel. Ja, gewoon Nederland en mijn vrienden, kennissen, familie. Zou ik echt wel gaan missen.
Ja. Want was daar wel een soort carrièreplan in Japan? Bijvoorbeeld dat je daar trainer werd of commentator. Of heb je daar ooit wel eens over nagedacht? Wat je dan zou kunnen gaan doen als je in Japan zou blijven wonen?
Ja, ik denk dat ik als ik daar in Japan zou blijven wonen, zou zo iets op tv,
mm-hmm,
zou ik geweldig hebben gevonden.
Ja.
En ik denk ook meteen een sportschool beginnen, omdat ik de naam draag natuurlijk. En ja, dat mensen mij willen volgen.
Ja.
Dat zou ik geweldig vinden. Maar er was niet een concreet plan. Maar dat waren wel dingen die ik zeker zou doen. Ja. Wat het eerste wat je daar moet gaan leren is meteen de taal.
Ja.
Dat vinden ze wel een soort van belangrijk. En dat waarderen ze ook. Dus zodra je zou zeggen konnichiwa. Of dan als je de microfoon in je handen krijgt. Ja. Als je zegt konnichiwa, hoor je hele zo. Oh, vinden ze geweldig, vinden ze leuk.
Ja.
En daarna ga je door in het Engels. Maar al kan je een paar woorden in het Japans. Dat vinden ze geweldig. Dat waarderen ze ook. Dus de taal zou ik het als eerste onder de knie moeten krijgen.
Hoe zou je de Japanse cultuur beschrijven? Wat is jou opgevallen in die jaren dat je daar bent geweest?
Vriendelijk. Nederig.
Ja.
En klein negatief dingetje. Ze knikken vaak... Ja, maar het is niet altijd ja. Ik weet niet of dat een soort beleefdheidsding is.
Ja, ja.
Als wij bijvoorbeeld contractbesprekingen hadden, was het hij. Dat is een soort van ja, weet je. Maar op het moment dat je het op papier ziet...
Dan kreeg je de helft uitbetaald.
Ja, zoiets. Zoiets, ja. Dus het was niet altijd... maar het nogmaals, het is, ik heb er echt... genoten daar. Het is een geweldig land. Ik zou echt een ieder die de kans heeft om daar naartoe te gaan. Ga naar Tokio. Ga er naartoe om het land te zien. En vooral de cultuur. Dus niet alleen maar naar de populaire plekken te gaan. Maar ook gewoon de kleine straatjes en de kleine dorpjes binnen te lopen.
Ja. Ja. Nee, ja, ik ben het helemaal met je eens. Ik ben er pas één keer geweest, maar ik vond het ook fantastisch. Heel rijk aan cultuur en sowieso. Ja, het Japanse eten is fantastisch. Ja. Maar je kunt ook veel zien. Ja, ik zou dan ook... Wanneer is nou de periode dat daar... Je hebt die bloesem, toch? Die bomen met al die roze bladeren.
Ja.
Hoe heet het? De bloesem.
Ja,
Thijs, weet jij het? Blossom. Nou ja, goed. Misschien
komen. Kung Fu Panda zie je dat altijd. Ja.
Nee, maar dus in de lente. Kijk, ik ben in de winter geweest. Ik heb nieuwjaar gevierd in Tokio. Ja. Dan was het echt fucking koud.
Ja.
En als je dan in zo'n stad loopt, ja, dan denk je toch wel een beetje van... dus ik heb niks van de natuur kunnen zien of zo in die tijd. Maar was nog hartstikke leuk.
Ja.
Jij zegt net, ik ben natuurlijk opgegroeid in Nederland. Ik ben hier gewoon, ja, ik voel me hier gewoon super thuis. Vertel eens over je jeugd. Want ik was zo geïnteresseerd in het Japan-verhaal... dat we eigenlijk chronologisch de volgorde een beetje door elkaar hebben gegooid. Maar vertel over jouw jeugd. Vanaf welke leeftijd wist je bijvoorbeeld dat je de vechtsport interessant vond? En waar ben je opgegroeid? Heb je broers, zussen? Neem ons mee.
Geboren in Suriname.
Ja.
5 jaar, kwam naar Nederland.
Waar ben je geboren in Suriname?
Paramaribo.
Oh, ja.
Ja. En hoofdstad van Suriname. En toen
ik moet het goed zeggen, Paramaribo. Ik heb dus vorige keer, want ik wilde dus heel graag naar Paramaribo. Maar toen zei ik Parimaribo.
Oh, ja. Nee.
Dus die heb ik heel veel van Surinaamse mensen om mijn oren gehad. Van, yes, leer eerst even die stad goed uitspreken.
Iedereen heeft je ontvolgd en zo.
Nee, het valt wel mee. Ik vind Suriname hartstikke tof. Ik wil heel graag naar Paramaribo, maar daar komen we straks.
Oké. Okay. Nee, ik was 5. Ging in Tilburg wonen. Toen Zwijndrecht, Lelystad en... jaar of zijn we heel een paar keer heel snel verhuisd en toen ben ik op een gegeven moment een jaar of 12 ben ik in Amsterdam Zuidoost terechtgekomen.
Oké.
En daar ben ik echt opgegroeid. Nou ja, Amsterdam Zuidoost was in 20, 25, 30 jaar terug was dat geen pretje om te wonen.
Nee.
Dat kan ik echt wel zeggen. Dat was daar vreselijk. Het is nu echt wel heeft een upgrade gehad, want het was echt een ghetto toen. Veel criminaliteit, drugs, dus dat je moest echt goed
Wat merkte jij ervan als 12-jarige?
Genoeg.
Ja?
Te veel eigenlijk. Je moet je voorstellen, we wonen in een flat. Kouwenoord. Met de lift omhoog. Ja, daar zitten gewoon soms junkies hun dingetje te doen. Ja, jongetjes of klasgenoten die de ene dag er wel waren, de andere dag niet. Weet je, als je op middelbare school zat. Hè, en dan wist je wel waarom ze er niet waren. Omdat ze dan opgepakt waren of wat dan ook. Dus
je bent voor je gevoel wel echt opgegroeid binnen die criminaliteit of tussen de criminaliteit.
Ja, ja. En dan moet je echt wel je rug recht houden. Ja. Weet je, en dan moet je echt wel je best doen om niet dat pad op te gaan. Want de coole gasten, hè, in die tijd was een Air Max was helemaal de shit. Ja. Weet je, als je dan met de nieuwste Air Max'en liep, nou, dan was je de man. Maar ja,
ze waren ook duur.
Ze waren ook heel duur. Ja. Als je moeder een uitkering hebt en je loopt met de mooiste Australië, mooiste Air Max'en. En je had eigenlijk geen geld om uit te geven. Dan wist iedereen wel hoe je eraan kwam. Ja. Weet je, dat kwam niet zomaar aanwaaien. Dus dan wist je van sommige jongens van ja, die haalden het ergens op waar het niet van hun was, weet je. En zo maakt hij wel constant om je. En die jongens waren dan populair. En eigenlijk wil je ook populair gevonden worden. Want ik liep met Jet 777. Ja, hè? Ja, ja. Van die hele goedkope schoenen uit de Bristol.
Ja, te Zeeman.
Ja, te Zeeman. Ja. Dus ja, je werd niet gauw als cool gezien.
Was je gevoelig daarvoor op die leeftijd?
Nee, ik wilde het wel. Ja. Maar ik wist ook wat de realiteit was. Ja, mijn moeder. We leefden van een uitkering met z'n vijven. Leefden van een uitkering.
Want hoe was jullie gezinsconstructie? Je woonde je alleen nog met je moeder toen?
Ja, toen woonde ik alleen met mijn moeder. Mijn vader was vertrokken.
Okay.
Toen we nog samen waren, toen mijn ouders nog samen waren. Mm-hmm. Leefden we aardig in Lelystad. Hè? Ja. In die zin van rijtjeshuis. Hè? Had een goede baan als bij de bij een booreiland.
Ja. Hè?
Dus hij maakte goed geld.
Ja.
In die tijd. Maar ja, toen ze uit elkaar gingen. Mijn moeder was analfabeet.
Mm-hmm.
Ja, toen had je al gauw. Toen moesten we verhuizen vanuit Lelystad naar onze familie in Amsterdam-Zuidoost. Zodat je elkaar toch kon steunen. Of beter kon steunen. Of het nou mentaal was. Of het nou financieel. Wat dan ook.
En dus er woonde familie van jullie in Zuidoost.
Ja.
Ben jij daar samen met je moeder naartoe
gevraagd? Ja, samen met mijn broer, mijn zus en mijn broertje. Ja.
Oké, dus jullie zijn met je hebt twee broers en een zus.
Ja, ik heb een broer en een broertje en een zus. Ja, ja, vier okay. Kinderen. Ja.
Ja. Ja.
En mijn moeder dus. En ja, was niet makkelijk. Was niet makkelijk. Kijk, je krijgt soms gewoon brieven thuis van ja, de deurwaarden in kassa.
Instanties, ja.
Instanties,
met
ja.
Blauwe en enveloppen.
Ja, maar wat de kleur van de envelop vond ik niet zo erg. Maar wat erin stond.
Ja.
Weet je, en dan bedoel ik, kijk, als er nou gewoon heel simpel staat van je moet dit betalen in een normaal Nederlands. Maar het staat ook gewoon in advocatentaal.
Ja.
En mijn moeder was analfabeet. Je bent zelf een jaar of 12, 13 jaar. En dan moet je dat voor gaan lezen of in afval gaan begrijpen. En dan ook een keer uitleggen aan je moeder.
Ja.
Van ja, we moeten betalen. Maar waarom moeten we betalen? Of wat is er misgegaan? Of wat dan ook.
Ja.
Nou, misschien is dat een teken naar die incassobureaus. Ga nou gewoon normaal Nederlands schrijven. Want die mensen willen het wel misschien wel betalen. Maar ze begrijpen de communicatie niet. Ze begrijpen de taal niet. Maar goed. Ja, dan krijgen dat soort problemen al.
Ja. Ja,
want dan staan ze soms voor de deur. En dan moet je dan je huis uit eigenlijk. Ja,
ja.
Of je moet nu zoveel €100 of zoveel €1000 betalen.
En dat creëert denk ik een enorme bel aan stress gewoon binnen het gezin.
Ja.
Omdat je gewoon altijd voelt dat je achterna gezeten wordt door een instantie. En dat je nooit weet of je veilig bent eigenlijk.
Ja, ja. Ja. En kijk, mijn moeder wist ook de weg niet naar hulpinstanties, weet je. En dat maakt het wel moeilijk hoor, het leven. Kijk, waar ik nu mijn kinderen bijvoorbeeld nu een. Als zij zeggen van pap, ik wil voor kerst een PlayStation. Dan is dat nu geen probleem.
Nee.
Maar in die tijd was je al blij als je 3 onderbroeken kreeg.
Ja.
Weet je, voor kerst. En dat was niet altijd even makkelijk. En ook op school. Hè, kom je op school en. Hey, je was gisteren jarig. Wat heb jij gehad dan? Want toen ik jarig was, heb ik een dit en dat gehad. Ja, en ik zal je eerlijk zeggen, ik heb er vaak genoeg over gelogen. Want je schaamde je.
Dat is naar, man. Ik merkte dus vroeger al, je krijgt van je ouders altijd wat mee naar school, hè?
Ja.
Dus door een pakje wiki en een lichaam. Maar je zag, daarin kon je soms al zien bij wie het dan ja, financieel goed ging of niet. Ja. En dus eigenlijk is dat heel pijnlijk, vind ik ook gewoon, dat kinderen daar op jonge leeftijd al mee geconfronteerd worden en eigenlijk al de behoefte voelen om te liegen over een situatie, omdat ze zich anders schamen. Ja. Dat vind ik heel pijnlijk. En ik denk ook dat je dat de rest van je leven een soort van meeneemt. Die steekjes die je daar voelt en krijgt als kind.
Nou, omdat ik weet waar ik weet waar ik vandaan kom.
Ja.
Ik weet waar ik vandaan kom. En hoe, kijk, ik kan ook heel makkelijk schakelen. Als ik ooit in financiële problemen zou komen, hè, ook al zouden mensen neer op me kijken, zou ik kunnen schakelen. Ik zou kunnen denken, oké, ja, dan moet ik maar met alle respect vuilnisman worden. Dan moet ik maar met alle respect straatveger worden of wat dan ook. Weet je? Dus ik weet waar ik vandaan kom en ik zou het niet moeilijk vinden zoals anderen, misschien sterren of bekende mensen, het moeilijk zouden vinden. Omdat ik... Ja, je weet gewoon,
dat klinkt stom, maar je weet wat overleven is,
ja,
letterlijk.
Ja, ja,
want jouw moeder had dus 4 kinderen, had een op dat moment een uitkering? Of
uitkering, werd... ja.
Ja, en dan moet je dus 4 monden voeden, en die van jezelf, dus eigenlijk gewoon 5. En je weet ook de weg niet in Nederland zo goed als dat je zou willen.
Ja. En er waren gewoon momenten, dan zei ze van, eten jullie maar, want ja, dat was niet genoeg. Weet je, maar ze heeft me wel altijd bijgebracht van hoe moeilijk het ook is, hoe zwaar het ook is, we komen eruit. En dat
is je moeder wel... nog bij je?
Nee, maar beide ouders zijn er niet meer. Okay. En allebei overleden aan kanker, maar ze heeft me wel heel veel bijgebracht. Weet je, voordat ze heen ging, ze heeft me wel laten merken van je moet altijd blijven strijden. En dat is eigenlijk in de lijn van ook waar ik vandaan kom.
Ja.
De Surinaamse mensen, hè, die zijn natuurlijk als slaven zijn ze in Suriname gekomen. En dat waren ook allemaal krachtig, sterke mensen. Weet je, die. En mijn overgrootvader, mijn naam komt daar ook vandaan. Hè?
Ja.
Bonjonaskin. Want wij spreken het uit als Bonjaski.
Ja.
Maar Bonjonaskin, sterke bottenman. Zo werd mijn overgrootvader genoemd.
Ja.
Grote, sterke kerel.
Sterke botten, man. Ja,
ja, je hoort dan die verhalen van als er een boomstam getild moest worden, dan pakt hij hem even zo in één arm.
Was dat jouw opa die dat deed? Ja,
dus die moest dan even zo'n boomstam verslepen. Dat deed hij gewoon even. En zo is dat ook in mijn hele familie. We zijn allemaal best wel sterke gasten geweest. Grote, sterke gasten.
Ja.
En als ik dat dan zo meekrijg van mijn moeder, van hey, maak je niet druk. Blijf doorstrijden, blijf doorgaan, want er komt een moment dat het wel goed zal gaan. En dat heb ik altijd meegenomen. Of het nou is in mijn wedstrijden, of het nou is in mijn bedrijven, of het nou is in wat ik doe. Ik blijf dat meenemen van het komt wel goed. We blijven gewoon doorgaan.
Jouw moeder is eigenlijk gewoon jouw trainer geweest.
Nou ja, mentaal echt wel.
Ja, mentaal. Ja, en mooi.
Ja.
Hoe oud was je moeder toen je overleed?
Toen ze overleed was ze 56.
Oké. Okay.
Ja. Ja, dat is heel jong.
En hoe oud was jij toen?
Ik was op dat moment 32.
Ja. Oké.
Okay. Ja.
Dus ze heeft jouw pad wel nog kunnen volgen?
Ja.
Voor een groot gedeelte?
Ja.
He?
Ja.
Ze heeft dus nog jouw tijd in Japan, et cetera?
Heeft ze nog meegemaakt.
Ja. Hoe was dat voor haar?
Een moeder voor... Als ze naar een kind moet kijken dat die wel of niet klappen kan krijgen, is al een hel.
Ja.
De eerste keer, toen ik thuis kwam, was op mijn 17e begon ik pas met kickboksen. Want daarvoor wilde ik gewoon de volgende Rijkaard, Gullit, Van Basten worden.
Ja, je wilde voetballen.
Ik wilde voetballen,
ja,
ik dacht
ja,
die ballen
ik gelezen, ja.
Weet je, en toen werd ik getackled van achteren. En toen brak ik
mijn been. Toen schopte iemand terug.
Nee, ik brak meteen mijn linkerbeen.
Oh nee.
Ja, ik ben van achteren getackled. En dat vind ik zo gemeen aan het voetballen altijd. Maar
ja, man. Ja, je kan niet...
agressieve sport.
Je kan je niet voorbereiden.
Nee. Dus ik werd getackled van achteren. Toen waren in één keer mijn ambities vervlogen. Omdat ik toen ik terugkwam van die blessure, last van mijn rug. Ik kon niet meer lekker sprinten. Want ik kon aardig sprinten. Ik was verdediger. En toen terugkwam ervan, heb ik nog één seizoen geprobeerd. En ja, toen was het eigenlijk klaar. En toen ben ik gaan zoeken naar een ander sport waar ik een passie in kon vinden. Of het nou basketballen was. Volleybal heb ik geprobeerd. Hele leuke sporten. Geweldige sporten. Want ik kijk er soms echt wel naar basketbal en naar volleybal. Maar ik kon mijn passie er niet in kwijt. En toen ben ik op een gegeven moment met een klasgenoot. En toen zijn we op een gegeven moment naar mijn Giro Gym gegaan. Hier op de Lauriergracht.
In Amsterdam.
In Amsterdam. En toen was ik in één keer verkocht. verliefd.
Hoe kwam dat? Wie zag je daar binnenlopen dat je dacht van dit is wat ik wil? Eigenlijk trouwens wel bijzonder dat jij dus je been breekt en later gewoon gaat kickboxen.
Ja, is ongelooflijk.
Dat je stopt met voetballen omdat je last hebt van je been en dan...
Ja, het is heel gek, gek gelopen in elk geval. Maar ik kwam naar die sportschool
binnen. Hoe oud was je toen?
17.
Oké, 17.
Ja, ik kwam daar binnen en ja, ik was meteen al onder de indruk van die posters. Van die oude posters, weet je, waar je dan ziet van kampioen X moet tegen kampioen Y. En de grote jongens in de sport. Daar zat ik zo met mijn mond open naar te kijken. En ik denk, wauw. En ik loop zo door die gang. Een hele smalle gang is dat. Mm-hmm. En dan loop je zo naar de ruimte waar ze in trainen. Dat stonk daar ook naar zweet, schimmel op de muren.
Ja. Tijgerbalsem.
Ja, zeker. En dan kom je zo die deur binnen. En dan kijk en dan zie je die jongens elkaar meppen en stoten en trappen. Maar wat ik daar zo mooi aan vond. Kijk, in het voetballen. Als iemand je onderuit haalt of wat dan ook. Dan roep je auw en gele kaart en schreeuw je. En theatraal en drama allemaal. Ja. Maar ik moet een vrije trap hebben. En daar was het een soort van... Ja, ze hielden elkaar scherp op die manier. Als je een hoek hebt gehad, dan is het niet de schuld van de ander die aan hoek geeft. Maar dan is je eigen schuld dat je hand niet goed over.
Ja.
En na de les zeiden ze tegen elkaar, goeie hoek heb ik me gegeven, dankjewel. Ik zal je voortaan iets harder lowkicks geven. Of ze hadden het erover.
Eigenlijk wat je misschien niet verwacht als je twee mensen elkaar in elkaar ziet beuken, dat ze toch dat met zoveel respect doen.
Juist,
in eerste instantie.
Juist, want hetgeen wat je geleerd wordt is van als je met je map geef je map terug. Maar dat wordt wel gerespecteerd dat je die map terugkrijgt.
Ja.
En dat was bij het voetballen heel anders. Dus ik raakte er helemaal onder de indruk van. Dus toen ik thuis kwam, zei ik, mam, ik ga kickboksen.
Ja.
Kickboksen, wat is dat dan? Ja, je moet elkaar slaan en trappen en zo. Ja, mijn moeder snapte er helemaal niks van. En toen vanaf die dag heb ik het niet meer losgelaten.
17,
elke dag ben ik ermee bezig geweest.
Maar had jij snel door dat je talent had? Werd je dat snel medegedeeld? Of?
Ja, mijn trainer in die tijd was André Mannaert.
Ja.
Die vertelde me al heel gauw van... Ja, ik was atletisch.
Ja, precies.
Dus alles
de Flying Dutchman ben je niet voor niks genoemd.
Gentleman.
Flying Gentleman,
Als iemand mij zegt van... Hey, spring over een latje of wat dan ook... dan ging mij dat heel makkelijk af.
Ja.
Als salto maken, dat gaat mij heel makkelijk af. Ja. Bij gymmen, ja, ik miste geen gymles. Omdat ik het zo leuk vond. En dat was... Ik vond bewegen vind ik gewoon heel fijn, leuk. En ik was daar ook een beetje goed in. En die zei al heel gauw, dus als hij me vertelde van je moet een hoek zo maken of je moet een trap zo maken, had dat direct door. Sommige mensen moet je 10, 20 keer, 30 keer uitleggen. Nou, dan weet je dat het nog een lang verhaal wordt.
Mm-hmm.
Maar iemand die 1 of 2 keer moet uitleggen hoe een stoot moet of hoe een trap moet of hoe je een bepaalde beweging moet maken, ja, dan praat je al gauw over talent.
Ja.
En ook omdat ik zo laat begonnen was, met mijn 17e, ja, dan moet je een beetje tempo maken. Want al mijn tegenstanders die ik tegenkwam, die waren bij een 12e of een 8e al begonnen.
Ja, precies. 17 is best laat.
Het is heel laat. Ja. Want pas op ik was net 18 toen ik mijn eerste wedstrijd vocht. Dus ik heb een iets meer dan een half jaar hard getraind. En toen mocht ik de ring in.
Won je die eerste partij? Ja.
Dat is gelukkig. Ik vond het ook leuk. Ik vond het ook spannend. Spannend.
Toen was het klaar waarschijnlijk in je hoofd. Toen dacht je van, nu weet ik zeker dat dit mijn sport
dan
is.
Dan wordt het bevestigd.
Ja, precies.
En het wordt bevestigd in de eerste 14 wedstrijden. Ja. Dan word ik ze allemaal op knock-out in de eerste ronde.
Wauw.
Weet je, dus dat ging al heel makkelijk. Ik stak mijn arm uit en ze gingen liggen.
Ja.
Weet je, dus dat was geweldig. En dan net wat je zegt, dan wordt het bevestigd.
Wie was jouw grote voorbeeld in die tijd? Waar keek je naar op?
Mohammed Ali.
Ja?
Ja, die man heeft mij zo geïnspireerd. Hè, hoe hij in de ring bewoog. Want ik beweeg ook heel veel in de ring.
Ja.
Hè, of het nou een aanvallende manier was of verdedigend. Ik beweeg graag, licht op de voeten. Totdat ik een zwaargewicht ben. En waar mensen mij vertelden van zwaargewichten maken geen hoge gesprongen knieën. Dan raak ik getriggerd en zei, ik ga je laten zien dat ik het wel kan.
Dan komt hij hier.
Ja,
pad.
Nou, hup, 2 meter iemand raken op zijn kin met een gesprongen knie. Ja,
heel bizar.
Wel.
Ja.
Ja.
Ja, dat was toch ook jouw trademark gewoon op een gegeven moment.
Ja, ja.
Kwam uit er niet, hoppa.
Ja.
Hey, Mohammed Ali was natuurlijk wel een bokser, maar wat heb jij, keek jij dan ook naar zijn bokstechnieken? Want het is natuurlijk een beetje een combinatie van trappen en boksen. En wat ik wel het idee heb bij kickboxers is dat boksen vaak een beetje wat minder aandacht krijgt, klopt dat? Of?
Het is, ja, net wat je zegt, het is een mix van. Ja. En je hebt allemaal natuurlijk verschillende vechters. Hè? De ene is meer... soms sta je ook tegenover een andere kickbokser.
Ja.
En dan wordt er gezegd, ja, hij is meer een bokser.
Ja, precies.
Of hij is meer een trapper. Weet ja. je, de ene concentreert zich iets meer op de trappen of iets op de benen. En je hebt ook tegenstanders die in beide goed zijn. Dus die beide in de, dat bedoel ik in de handen en in de benen.
Ja.
En dan wordt in het kickboksen, in mijn ogen, wordt er nu tegenwoordig iets te veel gekeken naar het boksen. Het neerslaan van iemand. Mm. Terwijl, ja, je moet die benen niet onderschatten.
Nee, nee.
En dat doen ze in deze generatie heel erg veel. Ze zijn meer aan de stoten, terwijl je moet het fundament eens kapot maken.
Ja.
De benen, die low kicks.
Ja, ja, precies.
Die low kicks zijn zo... Ja, onderschat. Want geef maar iemand...
Even het onderstel mollen.
Zo. Even laten wankelen. Als je de palen waar een huis op gebouwd is, als je die kapot maakt, dan stort het vanzelf in.
Ja, nee, dat is helemaal waar. Dus je zegt meer balans. Meer balans weer in het...
Ja, kijk, als je iemand zijn benen... Laat zeggen zijn linkerbeen. Een belangrijk been. Iemand die rechtshandig is, dat met zijn linkerbeen voor.
Ja, ja.
Elke keer als je instapt, bijvoorbeeld om een stoot te maken, dan gebruik je je linkerbeen.
Ja.
Je moet instappen, je zet af met je rechter, maar je komt elke keer neer op die linkerbeen.
Ja.
Als je een stoot maakt of een trap of wat dan ook.
Ja.
En als je daar de kracht uithaalt, of in elk geval het fundament eruit haalt, ja, hoe moet iemand dan nog een stoot of een trap?
Ja, nee.
Weet je, dan ben je eigenlijk al voor 50% klaar.
Vreselijk, ja.
Maar je ziet het nog te weinig. Je ziet in deze tijd zie je te weinig.
Ja. Ja. Nou, we komen straks eventjes terug op het huidige kickboksen en het niveau ook daarvan. Ik ben benieuwd wat je daarvan vindt. Toch nog even terug naar je moeder. Ik vind het een mooi verhaal. Zij heeft dus op een gegeven moment een enthousiaste Remy thuis gehad. Die zei, ik heb een nieuwe sport gevonden. Dat ga ik doen. Daar ga ik mee knallen. Dan win je eerste partijen, je eerste 14 partijen. Was ze bij die 14 partijen aanwezig? Kwam ze kijken?
Nul.
Was dat bewust omdat ze het gewoon niet kon aanzien?
Ze kon het niet aanzien. Het enige wat ze wilde, en dat zei ze ook tegen me van... Zodra je gevochten hebt, al heb je nog je handschoenen aan of wat dan ook, je gaat mij eens bellen en vertellen dat je het goed met je gaat.
Ja, ja. Oh.
Dat is het enige wat ze wilde weten. Want ze wilde weten of ik ongedeerd de ring uitkwam.
Ja.
Ja, ik ben het zoontje. Weet je, ze wilde dat het goed met me gaat, met mijn gezondheid.
Ja.
Dus omdat het is een harde sport. Het is een keiharde sport. En op het moment dat je die ring uitkomt, wil je eigenlijk even relaxen, even een broodje pakken, even te drinken, even een babbeltje maken met vrienden, even aanhoren van hoe goed je het hebt gedaan. Dat wil je eigenlijk horen.
Hoe heette je moeder?
Margaretha.
Margaretha, ja. Maar je moest Margaretha bellen.
Ja, en die belde ik dan ook. Hè? Ik gehoorzaamde wel gewoon. Bellen meteen en vertellen van het goed gaan is. En dat eerste wat ze ook vraagt, weet je, hoe is het met je?
Ja.
Ik moet vertellen, ja, in de eerste ronde en toen sloeg ik hem dit en hij was sterk. En, weet je, maar je bent heel enthousiast, maar ze wil eigenlijk alleen maar horen van, hoe gaat het?
Ja.
Nee, dat gaat goed, man.
Ik kan me wel voorstellen dat voor ouder, voor vader misschien, maar voor moeder denk ik nog wel meer moeilijk is om te zien. Want je ziet, het kind heeft ergens heel veel talent voor en heel veel plezier in. Maar je vindt het gewoon moeilijk om je kind pijn te zien lijden. Dus dan is het moeilijk om naar die wedstrijden te kijken. Terwijl je ze ook heel erg wil supporten.
Ja.
Hoe ging dat toen jij op een gegeven moment echt wel op het niveau kwam dat je trainen en de mensen om je heen zeiden, Remy, je hebt echt talent, je gaat een grote worden. Veranderde dat iets aan het verhaal? Voor je moeder?
Nee, bij mijn moeder niet. Bij mijn moeder is het eigenlijk nooit veranderd.
Ze is er nooit mee geweest naar Japan?
Naar Japan niet. Maar ze is twee keer naar een wedstrijd van me komen kijken. Twee keer. En dat was ook vooral even kijken. De eerste keer dacht ze van, ik kom nooit meer kijken. Dat was mijn 15e wedstrijd. Toen was ik een beetje laks geworden. Hè? Ik had 14 partijen gewonnen. Eerste ronde.
Ja.
En toen dacht ik een beetje dat ik de man was. Ik was gewoon niet scherp.
Ja.
In de voorbereiding gewoon niet scherp. Doen alsof ik al een ster ben. Nou, dat ben je nog lang niet.
In welke leeftijd was dit?
Toen was ik zo 24. 24 was ik.
Ja. Je had het net even iets te makkelijk gehad. Je moest even
net
wat
even
weerstand.
Te makkelijk, ja. Ik moest, en in die wedstrijd toevallig kwam die dag mijn moeder ook kijken.
Ja.
Oh. En dat brengt een extra spanning. Ik kreeg 5 rondes lang per slag.
Ja, ja.
Van een tegenstander die...
Tegen wie was dat?
Tegen Jero Venetiaan.
Oké.
Ja. Hij heeft maar 5 rondes lang per slag. Kijk, hij was... Ik werd eigenlijk heel snel al voor de leeuwen gegooid. Omdat ik al... Ja, je wint heel snel. Ja, dan krijg je een ander leeuw. Oh, die pakt hij ook. Oh, dan krijg je weer een ander. Te snel omhoog gegaan. Ik was ook in 5 wedstrijden was ik A-klasser. Waar sommigen gewoon jaren over doen. Zat ik binnen. Een anderhalf jaar was ik A-klasser.
Mm-hmm.
Nou, en dan sta je dan ook tegen die Gerald van Etienne. En Gerald zijn geluk was op dat moment dat... hij zich volledig kon richten op de sport.
Ja.
Ik was nog ondertussen bij, werkte toen bij de ABN AMRO.
Ja, ja.
Weet je, dat dan...
Ja, want hoe werkte die verdienmodellen destijds? Want je had natuurlijk gewoon je wat sponsoren, denk ik, en toernooigeld.
Nou, tot mijn 25e had ik, dus tot die de 15e wedstrijd, ja. Met die 15e wedstrijd had ik nog geen sponsor.
Nee. Dus dan maar kreeg je dan wel wat geld betaald als je een toernooi won?
Ik zal het heel kort uitleggen. Ja. Je begint zeg maar als nieuweling, hè, ben je boven de 16 jaar in die tijd, was boven de 16 jaar, dan ga je ook echt naar het hoofd stoten en dan ben je een nieuweling. Nou, bij een nieuweling, dan vecht je alleen maar een beker, om een beker. Nou, die beker is misschien 12, 13, 14 ja. centimeter groot. Nou, en dan heb je daar 6 weken voor voorbereid, nou, dan ga je de ring in, je vecht je wedstrijd, je wint. Nou, en dat gaat 5, 6, 7 wedstrijden gaat dat zo door.
Mm-hmm.
Nou, heb je die gewonnen, dan beslis je samen met je trainer of je naar het volgende niveau mag. En dan ga je naar de C-klasser.
Ja.
Nou, je C-klasser. Nou, vecht je daar zo'n 7, 8 wedstrijden en win je de meeste wedstrijden.
Mm-hmm.
Dan mag je naar de B. En nou, in de C-klasser wordt die beker misschien een 16 centimeter. Nou, en dan ga je naar de B-klasser. En daar ga je eerste centen verdienen.
Ja, precies.
En dan praat je over een, nou, in die tijd 125 gulden.
Ja.
Dat is niks.
Nee, dan moet je nul. Dan moet je wel nog bijwerken.
Dan moet je bijwerken, ja. Nou, in die tijd kom je dan ook in de A-klasse. En een A-klasse is hoogste niveau.
Ja.
En je hebt natuurlijk beginnende A-klasse, of een gevorderde A-klasse, of een kampioen A-klasse. Er zit nog een klein beetje verschil in. Nou, bij beginnende A-klasse, in die tijd verdien je dan ongeveer zo'n 500-600 gulden. Er ligt er ook aan hoeveel tafels je verkocht en hoeveel kaarten, hoeveel mensen erop afkomen. Dat hangt er ook een beetje vanaf wat je gaatje dan is. En als je verdient je 500 gulden, en dat is nog lang niet genoeg.
Nee.
Dus voordat je bij de al geïnvesteerd hebt in moeite, tijd, trainingsuren, en al, dan heb je echt nog je werk nodig ook om jezelf te supporten.
Ja.
Krijg je dan een contract bij een grote organisatie waar je wel geld gaat verdienen om jezelf te kunnen onderhouden en 2 keer per dag, soms 3 keer per dag te kunnen trainen.
Mm-hmm.
Dan is dat prima, maar voor die tijd moet je gewoon nog werken. En dus ik werkte gewoon bij de ABN AMRO. 5 dagen in de week. En dan kon ik maar 3, hooguit 4 keer in de week trainen. Nou, die Gerald, die kon gewoon 15 keer in de week trainen.
Ja, ja.
Ja, en dan had hij ook talent en ik ook. Maar ja, als je talent ontwikkelt, ja, dan ben je gewoon veel beter.
Ja, precies.
En ik kreeg dan ook 500 pas laag van die jongen.
Ja.
En dat was ook terecht.
Ja.
En dat was het moment voor mij dat ik met mijn trainer nou een sponsor moest gaan zoeken van oké, wat gaan we nu doen? We kunnen halfbakken gaan trainen en het allemaal doen op mijn talent. Maar dat gaat niet worden. Dus als ik de top wil bereiken, heb ik gewoon een sponsor nodig.
Ja, precies.
En toen een vriend van de sportschool had een horecazaak. En die zei van, ik ga jou steunen. Ik ga je helpen. Stop met werken. Het enige wat ik wil zien is dat jij straks met die K1 belt om je middel zit.
Tof.
En dan gaat het ook dan gaat het goed komen. Nou, en ik was 25 toen ik volledig ervoor ging. Hè, dat ik mijn werk aan de kant zette. Iedereen verklaarde me ook voor gek.
Mm.
Ik had een vast contract bij een grote bank.
Ja.
En dan zeggen van, oké, ik stop ermee jongens, ik ga het avontuur aan.
Wat zei je moeder op dat moment?
Die zei ook van, je bent gek.
Ik ben één wedstrijd komen kijken, je krijgt pak slagen, je gaat daar je werk op zeggen. Wat is dit dan?
Ja, want op dat moment had ik besloten van, oké, ik stop ermee. Ik ga het avontuur aan.
Ja.
Ik zou het gewoon weer doen.
Wat fantastisch.
Het was een van mijn betere beslissingen die ik ooit gemaakt heb.
Ja, en de rest is geschiedenis, kunnen we wel zeggen. Ja, ik bedoel,
want 2 jaar daarna was ik 27. En toen was ik K1-kampioen.
Ja, man. Alles gewonnen wat je kon winnen op dat moment. Op het hoogste niveau. Ja, echt heel indrukwekkend. En ik vind het mooi om te horen dat je moeder dat proces toch nog heeft kunnen volgen. En dat eigenlijk je moeder je ook wel veel heeft bijgebracht en wat je later ook gewoon in je carrière toch nog hebt kunnen gebruiken.
Ja, zeker. Ik ben er voor elk moment ben ik haar dankbaar. Kijk, en dan niet alleen maar dankbaar dat zij mij de kracht heeft gegeven en geholpen, want er zijn ook momenten dat zij mij moest disciplineren, weet je. Ja. Er zijn sommige momenten. Kijk, ik ben geen boef of dief of wat dan ook, maar iedereen heeft wel eens een keer een snoepje gestolen.
Ja, tuurlijk.
Weet je, nou, de eerste snoepje wat ik stal was ik 14 jaar bij de Hema. Een stuk chocola heb ik daar gestolen. Hè? Dan loop je naar buiten, word je opgepakt. Nou, meteen in de handboeien. Bij 14 jaar moet je vier uur in een politiecel gaan zitten.
Ja.
En ik kom dan thuis. Ah, jongen, ik heb een pak slaaggeit,
jongen. Ja. En dan begon de training, ja.
Ik heb een pak slaaggeit, jongen. En dan achteraf, hè, echt op zijn Surinaams, met een riem, weet je.
Ja.
Flink pak slaaggeit. Ik ben haar echt wel, geloof me, ik ben haar dankbaar. Ik zal mijn kinderen nooit slaan. Nee. Heb ik altijd gezegd, ga mijn kinderen nooit slaan. Maar heb ik ook nooit gedaan ook. Maar ik ben wel dankbaar voor die dag dat zij mij die pak slaag heeft. Want we zijn niet allemaal hetzelfde. Voor hetzelfde geld had ik niet die pak slaag gehad. Had ik niet die pak slaag gehad. En had ik het weer, was ik het weer gaan doen.
Ja.
Weet je? En
zeker in een omgeving waar je al omringd wordt door criminaliteit. Juist. Is de stap dan natuurlijk snel gezet.
Ja, sommigen hebben die pak slaag gewoon nodig. En ik had hem die dag nodig. Ik heb nooit meer wat aangeraakt wat niet van mij is.
Oké, ja. Mooi. Hey, reden weer even over de huidige... Ja, kickbox scene, zeg maar. Er wordt altijd een beetje... Kijk, die K1-periode was fantastisch. Met grote namen. Jij was daar, Badde Hari.
Peter Aarsem, Gogo
Saki, volgens mij. Echt fantastische vechters. Allemaal stuk voor stuk. En Nederland was gewoon het land waar alle grote talenten vandaan kwamen. Ja. En tegenwoordig wordt er een beetje... toch wel gesuggereerd door veel mensen die daar dan zeggen verstand van te hebben, dat het niveau minder is geworden. Mm. Ik vind dat... Ik ga me niet aan die uitspraak wagen, omdat ik vind, zolang je zelf niet op enig niveau hebt gekickboxd, vind ik dat een hele bijzondere uitspraak om te uiten. Maar jij kan daar denk ik wel wat over zeggen. Is dat nou waar of is dat gewoon lult iedereen elkaar maar een beetje na?
Kijk, als ik het een beetje mag analyseren.
Ja.
Ten eerste wil ik eigenlijk zeggen, je kan het niet met elkaar vergelijken.
Nee.
Want je moet je voorstellen, als ik het vergelijk met voetballen. Iedereen snapt een beetje voetballen hier in Nederland. We zijn allemaal bondcoaches tegenwoordig.
Ja, precies.
Ja, dus je kan 95, van de jaren van Ajax bijvoorbeeld, kan je niet vergelijken met de jongens van nu.
Ja.
Daar zat gewoon een bom aan talenten. Gewoon zelfs de bank, die was talentvol genoeg om de Champions League te winnen, bij wijze van spreken. En als je dan tegenover zet wat er nu op het veld loopt, daar zit ook talent tussen. Alleen zegt dan iedereen van ja, in 95 waren we beter. Ja, misschien waren we ook in die tijd ook gewoon beter. Mm. Maar daar kan je eigenlijk niks aan doen.
Ja.
Dan kunnen talenten van nu, die kunnen er niks aan doen dat er niet meer jongens bijlopen die net zo goed waren als
ja, dus eigenlijk is het ook gewoon je tegenstand, zeg maar. Dat je elkaar constant scherp houdt en beter wordt, omdat je ook tegen de beste speelt.
Dat is het simpele ervan. Kijk, en dan haal ik even het voorbeeld Rico naar voren. Rico is echt wel een geweldige vechter. Hij is echt wel goed. Ik ga er niet omheen draaien, hij is echt wel goed. Wat hij doet, hij is een... Je hebt vechters die talentvol zijn.
Mm-hmm.
En je hebt ook harde werkers. Hij is die tweede.
Ja.
Hij is een keiharde werker. En daar haalt hij ook zijn prijzen mee naar binnen.
Ja.
Want hij is gewoon een keiharde werker. Hij heeft wat minder talent. Maar hij kan wel heel hard werken.
Ja.
Nou, en dat doet hij gewoon heel goed. Maar wat je ziet, is dat hij niet omringd wordt door, net als in mijn tijd, door heel veel andere goede kickboxers.
Ja.
Wat wij hadden dus, als ik bijvoorbeeld tegen Peter Aars vecht. Geweldig, ook een K1-kampioen. Sterke vechter, ook een Nederlander. Als ik van hem pak rammel krijg, ga ik naar de tekentafel, terug naar de dojo. En dan gaan we uitdokteren hoe we wel van hem kunnen winnen. Nou, Rico heeft al die jaren amper nog tegenstand gehad.
Ja.
Hij heeft eigenlijk alleen wat tegenstand gehad. Dus zo'n beetje twee jongens. En dat is Badr Hari en dat is Jamal Benzadeh.
Ja, precies.
Dat zijn eigenlijk de enige twee die hem een klein beetje tegenstand hebben gegeven. Nou, als je kijkt naar Badr, met alle respect, zit een beetje in zijn nadagen.
Mm-hmm.
Hij is wat minder snel als destijds.
Ja, gewoon ook leeftijd, toch?
Ja, het is gewoon leeftijd. Ja. Hij is nu...
Wanneer ben je op je top als kickboxer, denk je? Qua leeftijd.
Bij de zwaargewichten zit dat rond de 30.
Dus rond de 30?
Rond de 30, ja. Dus ik was 27 toen ik mijn eerste titel binnenhaalde. Ja. Nou, 28 mijn tweede titel. En toen ik 32 was ik met mijn derde titel.
Ja.
Dus rond de 30ste ben je echt wel op je kracht.
Ja.
Dan ben je echt wel op z'n kracht. Nou, sommigen hebben dat iets eerder. Als ik naar Badr kijk, was hij ergens tussen zijn 25ste en 30ste zat hij op zijn top.
Ja, was
maar toen was even de K1 en de Glory waren even nog niet op dat moment niet zo groot. En nou, hij had andere problemen destijds. Maar als Rico niet elke keer goed getest wordt... Wordt hij niet elke keer weer beter.
Nee.
En daar kan hij zelf niks aan doen.
Nee.
Zijn omgeving kan er niks aan doen. Terwijl dat hij wel een keiharde werker is. En wil heel graag tegen types als Badr vechten.
Precies.
Jamal Benzadeh. om zichzelf ook te evalueren. Weet je? Hij wil ook hoger. Hij wil ook sterker worden. Mm. En dat doe je elke keer door jezelf te testen. En ja, de tegenstander moet jou testen.
Dus eigenlijk is de pool op dit moment gewoon wat minder groot aan fantastische vechters die elkaar allemaal scherp kunnen houden. Dat is wel een beetje de conclusie.
Als je kijkt naar wat er nu rondloopt in Glory, met alle respect. En dat kan iedereen die een beetje verstand van heeft, die kan dat beamen. Mm. Kijk, als je zou zeggen van, tegen welke analist of andere top of kickboxers zei vertellen, nou, noem eens nu de 10 beste zwaargewicht kickboxers.
Ja.
Ja, na 3-4 ben je klaar.
Mm-hmm.
Na 3-4 ben je klaar. Ja. Als je een 8-man toernooi zou verzinnen met de beste 8 sterkste vechters uit het kickboksen nu, ja, dan ben je echt na 4 denken van, oh, wie kan ik er nog meer bij verzinnen?
Mm.
Weet je? In die tijd had je zeker 20 man.
Ja.
20 man die echt, en als zij die 20 aan de kant schuiven, kwamen er nog 20 nieuwe die net zo goed waren.
Ja.
En dat is het verschil. Dat is het verschil. Dus de competitie was gewoon veel zwaarder, waardoor we elkaar gewoon beter maken.
Moeten we dan gewoon weer even geduld hebben, volgens jou? En ik komt er dadelijk ineens weer een stroom, dat zie je ook bij het Nederlands elftal. De ene dag wordt er gezegd, het Nederlands elftal is voorbij, alle grote namen zijn met pensioen. En dan ineens komt er van alles weer opdagen en hebben we gewoon weer een geweldig elftal. Is dat ook gewoon met kickboksen gewoon het geval?
Dat is zeker het geval, dat heb je helemaal goed gezien. Kijk, waar het in mijn ogen een beetje mis is gegaan, is het investeren in de jeugd.
Ja.
Het investeren in de jeugd, in de kleine events, dat is op een gegeven moment, en daar ga ik niemand de schuld van geven, maar er is op een gegeven moment een periode geweest dat er in het kickboksen in Nederland werd er heel slecht tegenaan gekeken. En er mocht geen kickboksschalen meer georganiseerd worden, er mocht helemaal niks meer gedaan worden, waardoor ook heel veel talenten de rug toekeerden aan de sport. Omdat er wordt toch niks meer georganiseerd. Ja, dan ga ik maar weer voetballen, dan ga ik met tennissen of weet ik wat allemaal doen. Ja. Dus wij missen echt een generatie. Dat gevoel heb ik echt. Want in de hele wereld wordt Nederland echt gerespecteerd voor hun zwaargewichten.
Absoluut.
Als we naar de historie kijken. Als je als zwaargewicht goed wil worden, ga eerst in Nederland trainen. Mm-hmm. Ga eerst bij de trainers in Nederland aan de gang. Ga eerst daar een keer sparren. Want het sparren is gewoon hier in Nederland ook al een hel.
Ja.
Weet je, want de jongens die uit het buitenland kwamen, die kwamen hier meesparren. Ja, die kwamen na 3 dagen zeggen van, ik ga weer terug naar waar ik vandaan kom. Want het gaat hier te hard aan toe. En als je dat niveau niet kan halen, dan heb je niks te zoeken in de ring.
Nee,
dan ga je nooit goed genoeg worden. Nee. En daar werden wij van echt wel, iedereen buigde voor ons. Als je tegen een Nederlander moest, wist je gewoon van, oké, ik ga het heel zwaar
krijgen. Ja, precies.
En nu heb je dat eigenlijk alleen maar als je tegen een Badr of een Rico of een Jamal Benzedik vecht.
Ja.
En daarna zit er helemaal niks meer. Dus wij zijn qua niveau, in zijn totaliteit, zijn we echt wel omlaag gegaan. Ja. En dat is enigszins jammer.
Ja. Nou zijn er natuurlijk mensen die dat niveau weer op kunnen krikken. Remy, jij bent er één van, want jij hebt 2 kickboxscholen inmiddels. Nou is het, we hebben het hier van tevoren al even over gehad. Het is natuurlijk vooral in Hilversum natuurlijk wel echt een drama. De situatie waar we in beland zijn met z'n allen, genaamd de coronacrisis. Je hebt een prachtige kickboxschool in Hilversum.
Ja.
Helemaal verbouwd.
En in Almere,
ja. Maar die in Hilversum is de nieuwste, toch?
Ja, klopt.
En dan wil je open en dan wil je gaan knallen en dan mag je niet.
Ja, je hebt een paar ton in een soort van ghetto-achtige pand gestopt.
Ja.
En helemaal mooi gemaakt.
Ja.
En toen zijn we in januari zijn we open gegaan. Hè, met echt heel cool, een feestje eraan gekoppeld. Mensen uitgenodigd, was een leuk feestje. Hè, en dan ben je de eerste maand te open, dan zie je die cijfers al meteen omhoog gaan. Ik geweldig.
Ja.
Tweede maand nog beter. En je zit elke keer boven je prognose. Want je hebt natuurlijk een plan uitgestippeld. Je zit er elke keer boven. Ja, dat gaat goed.
Ja.
Ik zei het nog mooier vertellen. We waren op dat moment, toen wij zagen van hoe goed het ging, waren we eigenlijk alweer bezig met Amsterdam.
Ja, snap ik.
We waren hier al een pand aan het zoeken.
Ja.
En we dachten van, als we nu een pand vinden en we moeten nog verbouwen en doen, zit daar zeker weer een 5-6 maanden aan. En als het gewoon heel goed in Hilversum loopt, kunnen we gewoon doorpakken naar Amsterdam. Ja, en dan komt die grote vriend, niet de grote vriend, maar
grote vijand
corona komt dan langs. Ja, en dan heb je het even zwaar. En dan,
dat is de langste partij die je gevochten hebt. Dus 9 maanden.
We zijn nog steeds aan het knokken. Ja, nee, het is echt bizar. Het is
vreselijk. Man.
Het is vreselijk, want Kijk, ondernemen is risico's nemen.
Ja.
Kijk, ondernemen is gewoon stappen maken. Je schrijft eigenlijk alle risico's schrijf je ook op papier op van wat kan er misgaan? Wat als dit gebeurt? Wat als dat gebeurt? Alleen dat scenario hebben we niet uit kunnen schrijven.
Nee, ja, niemand.
Niemand. Nee. Dus op dat moment, en dat doet me nog steeds pijn als er af en toe mensen op tv bepaalde dingen roepen van ja, dan ga je toch wat anders doen. Of dan ga je toch moet je creatief wezen en dan moet je dit en moet je dat. En dat moet je ook wel. Maar en sommigen roepen dan ook van ja, je moet dan, als je geen buffer hebt, dan ben je geen goede ondernemer. Ja, fuck off. Weet je,
vreselijk.
Hoeveel geld je erin moet stoppen, hoe goed je als ondernemer bent. Kijk, ik ben echt wel van overtuigd dat, ik zeg maar wat, KLM echt wel dat er heel veel knappe koppen aan zitten.
Mm.
Maar zij vragen ook om een paar miljard.
Nee, maar dat is helemaal waar.
Weet je, joh.
Ik ben het helemaal met je eens. Nee, dat vind ik belachelijke uitspraken. Ook gewoon de zelfstandige ondernemers die ook allemaal een beetje... jullie wilden zo graag zelfstandig ondernemer zijn. Dan weet je dat er risico's aan verbonden zijn. Ja, maar alsof iemand had bedacht dat we 9 of 8 maanden uit de running zouden zijn. En it goes on, hè? Want we hebben nu al gehoord tot halverwege januari. Dan is het gewoon dik een jaar straks.
Ja.
Alsof je dat had in kunnen calculeren.
Had niemand kunnen incalculeren. En ja, mijn hart gaat echt uit naar de horeca, jongen.
Absoluut.
Dat is niet normaal hoe zij hebben moeten leiden de afgelopen periode. En als je kijkt naar wat voor ideeën ze komen. Ze komen met de meest geweldige ideeën. En dat wordt gewoon van tafel geschoven. Ja. En er wordt volgens voor mijn gevoel niet eens over nagedacht.
Nee, ik voel dat ook. Ik voel dat het allemaal heel erg één richting is. Ook in de publieke opinie over dit onderwerp. En dat mensen het ook heel lastig vinden om zich erover uit te spreken. Terwijl ik gewoon denk, ja, maar de schade...
Je mag toch je mening
hebben? Ja, joh, inderdaad. En de schade die het oplevert voor mensen die een baan kwijtraken of een onderneming, die is enorm.
Ja.
Dus... Ik ga je toch alle succes wensen, want we zitten op een uur.
Oh, dat gaat snel.
Ja, met je sportscholen. Dus voor de mensen thuis die willen gaan kickboksen, geïnspireerd zijn door Remy Mojaski. Als het straks weer open gaat en je woont in de buurt van Hilversum, ga daar lekker langs.
Ja, Amersfoortseweg 125.
Hoppa, zeg het maar gewoon. En in Almere, waar zit je in Almere?
In Almere zit op de Markenkant. Dat is dicht bij de praxis. Iedereen kent de grote praxis in Almere stad.
Ja.
Voor jong en oud, vanaf 6 jaar kan je daar terecht. En dat is niet alleen maar voor de wedstrijdvechters. Almere of Hilversum. Als je recreant bent of gewoon met een bepaald motief binnenkomt. We komen allemaal binnen naar de ene zegt van ik wil wel wedstrijdvechter worden. De ander zegt van ik wil van mijn gewicht wat minder. De ander zegt van ik wil alleen maar techniek. Ik wil alleen maar bezig blijven. Het maakt allemaal niet uit.
Nee.
Iedereen kan daar terecht. Dus we zijn allemaal welkom. Man, vrouw, kind.
Te gek.
Maakt niet uit.
Top. Hey Remy, ik wil je vriendelijk bedanken voor je openhartigheid. Ik vond het heel erg leuk dat je er was. Ik hoop jij ook.
Ja, en, zeker. Ik vond het heel gezellig met je, Kai.
Oké, top. Succes de komende tijd. En laat je gek maken.
Nee, zeker niet. Ja, succes.
Oké, ciao.
Oké, doei.
Weet je waar ik zo'n tyfushekel aan heb?
Toeristen, als het te druk is in de stad, zelf koken.
Ja, alles wat je nu zojuist benoemt.
En daarom maken jij, denk ik, Daan Hogevorst
en Robert Rodenburg
een podcast waarin we alleen maar klagen.
Want klagen is HET medicijn tegen het collectieve leed wat maandag heet.
Dus elke maandagochtend een nieuwe te horen op je favoriete podcast-app.
Maandag klaagdag! Jezus, zingen moeten wij nooit doen.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.